Ja, ik ben echt een schrijver. Ik ben constant bezig boeken te schrijven. En deze, de vorige Wolf van januari 2016. Ja. En deze komt in oktober 2017 uit.
Heb je daar tijd voor? Of maak je tijd?
Ja, omdat ik zoveel reis en van die verre reizen maak. Hè, naar Hongkong, naar Japan, naar Amerika, noem maar op.
Ja.
Ik spendeer heel veel tijd in vliegtuigen en op vliegvelden. Nou ja, en dan heb ik een schriftje bij me, echt zo'n ouderwetse notebook. En daar schrijf ik allemaal gedachten in op en ruwe ideeën.
Mm-hmm.
En dan in de weekenden en tijdens vakanties en zo, en af en toe neem ik ook een paar dagen vrij, dan zit ik echt achter mijn computer en dan verwerk ik dat in een boek. Iets van een kleine 2 jaar over dit boek.
Dit is een boek, komt dit uit je eigen verleden als rechter in Alkmaar?
Ja. Ja, ik ben rechter in Alkmaar geweest en daarvoor advocaat in Amsterdam. Ik heb daar toch heel veel dingen meegemaakt. En dat heeft mij toch wel geïnspireerd. Ik dacht, ik wil een boek schrijven. Ja, het werk van een rechter leren kennen. En ook de moeilijke beslissingen die rechters moeten nemen. Maar natuurlijk, ja, het is geen rapport. Het is echt een spannend verhaal waarin die beslissingen een rol spelen.
We horen tegenwoordig veel van wat ze dan noemen police brutality. Dat is iets dat in jouw boek ook voorkomt. Misschien niet opzettelijk, maar toch het resultaat is hetzelfde.
Ja, nou eigenlijk begint het boek met een zwerver die door de PC-Hoofdstraat in Amsterdam loopt. En dat is een hele drukke, beroemde winkelstraat. Hij wordt daar gearresteerd door de politie, omdat er een melding is binnengekomen dat hij een tas heeft beroofd van een vrouw. En hij is heel erg wild tijdens die arrestatie. En de politie gebruikt dan een nekklem, een chuck hold.
Yeah.
En hij raakt daardoor in coma. En in Nederland is het zo, als de politie iemand arresteert en door die arrestatie vindt er ernstig lichamelijk letsel plaats, dus als je in coma raakt, dan moet de Rijksrecherche een onderzoek doen. Heeft de politie bij die arrestatie buiten sporen veel geweld gebruikt?
Ja.
En zo begint het boek eigenlijk dat de hoofdpersoon, Maya Olifant heet ze, zij werkt voor de Rijksrecherche en zij moet gaan controleren of de politie zijn werk goed heeft gedaan. En dan ontspint zich het verhaal van wie was die zwerver eigenlijk? Weten we wie dit is? En wat is de geschiedenis van die man? En zo gaat het verhaal van start.
En het is tegenwoordig dat iedereen heeft zijn iPhone of zijn telefoon bij zich. En er hoeft maar iets te gebeuren of alle telefoons komen uit de zak en er wordt gefilmd. Dus er is bewijs tegenwoordig van wat er gebeurt.
Precies. Ja, en dit is geïnspireerd op een waar gebeurde zaak in Nederland. Dat een man, Mitch Henry Case heette die. Die was in Den Haag op een popfestival en die was een beetje dronken. Die werd gearresteerd en de politie zei, oh, maar hij was zo wild en agressief en we moesten hem wel in een nekklem nemen. En toen later kwam er iemand en zei, oh, maar ik heb dit gefilmd en die postte dat op Facebook.
Ja.
En toen bleek dat het allemaal heel anders was dan de politie in eerste instantie gezegd had. Toen bleek dat er wel iets van 5 agenten bovenop die man hadden gezeten.
Nee, maar,
nou, dat hadden ze allemaal niet gezegd. De waarheid bleek toen heel anders te zijn. Nou, in mijn boek is dat ook aan de gang.
In jouw ervaring als rechter gebeurde dat meermaals? Dat de politie de waarheid maar eens een beetje verdoezelde?
Dat komt wel eens voor. Politiemensen zijn natuurlijk ook gewoon mensen.
Ja.
En die worden ook wel eens als getuigen gehoord op een rechtszitting. En dan moeten ze vertellen wat ze gezien en gehoord hebben. En soms blijkt dat het proces verbaal, dus het schriftelijk verslag van wat ze gezien hebben, meegemaakt hebben, toch wel erg afwijkt van wat er werkelijk gebeurd is. Dat komt voor. En dat heeft natuurlijk in een strafzaak consequenties. Want als het blijkt dat een politieagent gelogen heeft en dingen verzonnen heeft om de zaak maar mooi te maken of naar zijn kant toe te trekken, dan kan de rechter zeggen, dit is zodanig valsheid in geschriften, dit klopt niet. Dan kan zo'n hele zaak over de kop gaan.
Eindigt zo'n politieman dan in het gevangen? Of komt hij eraf met een berisping?
Het kan gebeuren, dat is overigens echt zeer zeldzaam, maar het kan gebeuren dat een officier van justitie dan een procedure tegen die politieman begint.
Ja.
Het kan een strafrechtelijke procedure zijn, van je hebt het proces verbaal vervalst, dus valsheid in geschriften. Maar het kan ook een disciplinaire maatregel zijn. Zo van, we schorsen jou. Of soms word je ontslagen als politieman. Omdat je je werk niet goed gedaan hebt.
Ja, maar dat kan enorme gevolgen hebben,
dat
zoiets.
Dat zijn vergaande. Ja, uiteraard. Maar dat komt ook omdat wij als burgers in een land moeten erop kunnen vertrouwen dat de politie, want die hebben de bevoegdheid om geweld tegen mensen te gebruiken, dat ze hun werk goed doen. En als zij zitten te liegen en dingen fantaseren en zo, dan zijn wij rechteloos. Dus het is logisch dat een politieman, die belooft ook altijd dat alles naar waarheid is opgeschreven. En zo. Dat maar, als hij zijn werk niet goed doet, dat er consequenties zijn.
Maar zoals je zegt, een politieman is ook menselijk. En dat vergeten we wel eens. We willen dat die perfect zijn, terwijl wij toch wel mankementen vertonen.
Ja, en daarom heb ik in mijn boek Halszaak als hoofdpersoon een vrouwelijke rechercheur genomen. Die dus moet controleren, heeft de politie zijn werk goed gedaan. En aan het eind van het boek, zonder helemaal te verklappen wat er gebeurt, komt zij zelf onder vuur te liggen. Omdat zij op een bepaalde manier een aanhouding heeft gedaan. En dan moet iemand controleren of zij haar werk goed heeft gedaan. Mm. En dan is het dus als het ware de cirkel rond, want dan is zij degene die onder de loep wordt genomen.
Ik neem aan dat dat meerdermaals gebeurt. Dat als jij je vinger wijst, dat dan de vinger naar jou wordt gewezen.
Ja. En zeker als je bij de politie zit. Want als jij moet controleren, bij de Rijksrecherche zit, als jij moet controleren of de politie zijn werk goed heeft gedaan. Ja. Dat vindt zo'n politieman natuurlijk nooit leuk. Dus daar ontstaat een hele spanning. Ja. Zo van, nou word ik gecontroleerd, maar mijn werk is al moeilijk genoeg. En dan moet ik me ook nog verantwoorden en geloof je me niet. Dus daar ontstaan allerlei spanningen.
Je hebt het boek speelt in Amsterdam.
Ja, want ik woon zelf niet meer in Amsterdam. Ook al ben ik hier nog heel vaak. Ja. Maar ik woon in Berlijn. En omdat ik Amsterdam zo goed ken, ik heb daar 30 jaar gewoond en gewerkt ook. Die stad die zit helemaal in mijn vezels. En die stad intrigeert mij. Dus ik vond het eigenlijk leuk om in Berlijn over Amsterdam te schrijven. Als je het boek leest, gaat het ook over allerlei dingen die nu spelen in Amsterdam. Bijvoorbeeld de buren van deze politieagenten, die verhuren hun appartement via Airbnb aan toeristen. Ja, en dat geeft overlast. En dus allerlei irritaties spelen een rol met luidruchtige toeristen die als buren dan haar wakker houden. Dus er zijn een aantal elementen van het Amsterdam van nu die terugkomen in het boek.
Echt een boek van vandaag.
Echt een boek van vandaag.
Ja, heerlijk.
En ook met een heel actueel thema.
Even terugkijken naar jouw eigen tijd als rechter. Wat is er een zaak die er echt uitspringt voor jou, waar je nog steeds aan terugdenkt?
Nou, één van die zaken, die heb ik dus gebruikt in dit boek. Ik was familierechter. En dan moet je beslissen als een echtpaar gaat scheiden en kinderen heeft, wie krijgt de voogdij over de kinderen? En mag de kinderen dus dagelijks opvoeden? En wie heeft de toeziende voogdij? En die heeft dan een mindere rol als ouder. Nou, zeker als twee mensen allebei de kinderen willen opvoeden, maar ruzie met elkaar hebben. Ja, dan ontstaan van die vreselijke vechtscheidingen. Noemen we dat dus niet echt scheiding, maar vechtscheiding. En in één zo'n zaak heb ik toen, was een dochter van een jaar of 11. En die heb ik toen aan de moeder toegewezen. Omdat ik vond dat die toch het meest voor in aanmerking kwam. Nou, die moeder kreeg een nieuwe vriend. En die hebben toen de dochter vermoord. Oei. Want ze waren godsdienstfanaat geworden. En ze vonden dat het meisje niet luisterde en door de duivel bezeten was, noem maar op. Dus dat was een vreselijk drama. En als rechter denk je dan, had ik maar achteraf gezien. De vader de rol van voogd gegeven, dan was dit niet gebeurd. Nou, zo'n zaak, dat zit me nog steeds dwars. En dat heb ik dan gebruikt in dit boek. En uiteraard is het fictie, dus ik heb het allemaal wel aangetrekt. Maar het is gebaseerd op die echt gebeurde zaak.
En hoe vaak, misschien is het een heel persoonlijke vraag, gebruik je je eigen ervaring, je eigen levenservaring als kind bij je ouders, hoe je werd opgevoed, in de uiteindelijke beslissing dat je neemt. Speelt dat een rol?
Dat is een hele moeilijke vraag, want je moet, ja, als rechter, ja, je baseert je op de wet en op het recht. En moet dan natuurlijk zoveel mogelijk een beslissing nemen die daar recht aan doet. Maar soms zijn er van die momenten dat je dan toch een keuze moet maken. Ja, en dan kies je A of kies je B. Soms is dat niet uit, volgt dat niet uit de wet. Dus dan neem je toch je hele opvoeding mee en wat je denkt dat belangrijk is. En dan speelt dus de inhoudelijke opvoeding een rol, maar niet echt heel bewust.
Ja, waar je mee opgegroeid bent. Ja, absoluut. Het klinkt een fantastisch interessant boek. Ik zal het zeker gaan lezen.
Het wordt op 5 oktober. Oké. Okay.